Wat veel indruk op mij heeft gemaakt is een casus waar ik 3 jaar lang bij betrokken ben geweest. En waarom het me zo heeft aangegrepen is omdat het aan de ene kant eigenlijk een heel mooi resultaat is geweest, maar aan de andere kant het ook heel verdrietig was en is. En wat ik heb gezien is dat deze moeder alles heeft gedaan in het belang van de kind en zichzelf daar volledig uiteindelijk voor heeft weggecijferd.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga en interview zorg- en hulpverleners over een kippenvelmoment in hun carrière. Aflevering 3. Suzanne Koolsteeg.
Ik ben Suzanne Koolsteeg en ik ben opgeleid tot maatschappelijk werker. En ik werk nu als jeugd- en gezinsbeschermer bij de jeugd- en gezinsbeschermers. Ik werk in het gedwongen kader. Dus dat betekent dat een kinderrechter een besluit maakt. Door die uitspraak van die kinderrechter krijg ik ook een stukje regie, waardoor ik kan ingrijpen als het niet goed genoeg gaat thuis. En dat maakt ouders heel vaak toch bang en wantrouwend en er is veel weerstand. Ik doe dit werk nu 3,5 jaar. Ik kom terug van vakantie en mijn manager die vraagt aan mij of ik ruimte heb om een nieuwe zaak op te pakken. En het gaat over een jong meisje die al een tijdje niet meer bij haar moeder woont, maar bij familie van haar moeder. En de kinderrechter heeft nu ons de opdracht gegeven om binnen een jaar tijd te kijken in ieder geval waar dit meisje op gaat groeien. Of zij toch nog terug kan gaan wonen bij de moeder, wat haar moeder heel graag wil. Of dat zij toch gaat opgroeien in het gezin waar ze nu verblijft. En dat is bij een direct familielid van moeder. En de reden dat de zaak nu bij ons binnengekomen is, dus binnen het gedwongen kader, is omdat moeder op dit moment niet langer achter de plaatsing binnen het netwerk kan staan. Het is omdat ze toch echt heel graag zelf de zorg voor haar dochter weer op zich wil nemen. En allereerst neem ik contact op met de plek waar het meisje op dat moment verblijft, om een afspraak te maken, om kennis te maken. En in de tussentijd ga ik wel vast op huisbezoek bij moeder om te kijken hoe het is en hoe het met haar gaat, en om kennis te maken en om haar uit te leggen wat mijn opdracht is. En ook om een veiligheidslijst af te nemen, want dat moeten wij altijd. Ja, we scoren eigenlijk de veiligheid van een kind in die situatie. En een risicofactor kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van psychiatrische problematiek bij een ouder, of dat een kind niet naar school gaat of geen dagbesteding heeft. Wat me eigenlijk meteen opvalt aan moeder is dat zij dat ze heel erg open staat om samen te werken en dat ze heel erg in contact is met me. En gemotiveerd is ook om te laten zien dat ze het kan, dat ze de zorg van haar dochter weer op zich kan nemen. Moeder die ziet er op dat moment ook wel goed uit. Ze ziet er verzorgd uit. De haren zitten netjes. Ja, het huis ziet er verzorgd uit en je ziet veel kinderspullen liggen. Het ziet er dus op het eerste oog ziet het er allemaal heel normaal eigenlijk uit. Ik zou net zo goed bij een buurvrouw binnen kunnen stappen. Maar ik weet ook uit de stukken en de rapporten die ik heb gelezen dat het een vrouw is die veel individuele problematiek heeft. Zij is verslaafd geraakt toen zij 14 jaar was. En is dat nog steeds aan heel veel verschillende dingen. En heeft ook in veel relaties gezeten waar sprake was van huiselijk geweld, ook wel echt fors huiselijk geweld. Want op dit moment zijn er veel zorgen, of eigenlijk al hele lange tijd zorgen over de structurele onveiligheid waar haar dochter zich in bevindt. En om die reden is haar dochter ook al een jaar geleden met haar toestemming uit huis geplaatst. Het gezin waar het meisje verblijft, die zijn weer terug van vakantie en ik ga op huisbezoek. Ja, het is een hele andere situatie dan bij de moeder thuis. In die zin dat het een duurdere wijk is. Het is een koophuis. Ik krijg een hele mooie luxe koffie. pleegmoeder is heel gestructureerd, wil heel graag weten, nou, wat is het plan van de aanpak, wat gaan we de aankomende tijd doen? En zij probeert er eigenlijk alles aan te doen om het zo goed mogelijk te doen voor dit meisje. En daar is ze heel druk mee bezig. De pleegmoeder die maakt zich eigenlijk wel wat zorgen over de omgang die er moet komen tussen het meisje en haar biologische moeder. En dat zit hem erin gelegen dat zij het heel belangrijk vindt dat moeder een rol speelt in het leven van dit meisje. Maar zij ziet tegelijkertijd dat op het moment als er omgang is of is geweest, dat dit meisje er heel heftig op kan reageren. Dus die kan bijvoorbeeld weer in haar broek gaan plassen terwijl ze zindelijk is. Heel boos worden. Ook heel erg boos reageren op andere gezinsleden. Dus voor pleegmoeder is het heel tweeledig. Aan de ene kant gunt ze het meisje dit heel erg en weet ze ook dat dit belangrijk is. Aan de andere kant ziet ze ook wat het met het meisje doet en is dat, ja, dat is een spanningsveld. De reden dat er een omgangsregeling moet komen is omdat de rechter dat vindt. En ook omdat het nodig is om te kunnen onderzoeken of deze moeder de opvoeding voor haar dochter weer op zich kan nemen. En daarom ga ik weer opnieuw in gesprek met moeder. En in dit gesprek leg ik heel duidelijk uit aan moeder dat het van belang is dat zij zich gaat laten testen. Dus dat zij 3 keer in de week urinecontroles doet bij de Jelinek. Om te bewijzen eigenlijk dat er geen sprake is van middelengebruik. Moeder die geeft ook aan op dat moment, ik gebruik op het moment geen middelen. Maar goed, omdat er sprake is van jarenlange verslaving, moeten we dat zeker weten. Ook omdat we te maken hebben met een jong kind die in contact gaat komen met een moeder. En dat gaat in eerste instantie heel goed. Moeder gaat 3 keer per week keurig op tijd naar de Jelinek. En er zijn geen sporen van middelengebruik te vinden in haar urine. Voordat het contact tussen moeder en dochter opgestart kan worden, ga ik samen met de pleegzorgwerker kijken, ja, hoe vaak die omgang plaats moet vinden. En een pleegzorgwerker, dat is iemand die het pleeggezin begeleidt bij het opvangen van een pleegdochter in dit geval. Maar ook monitort hoe is het met het meisje, hoe is het met het meisje in het pleeggezin. En daar ook gesprekken over heeft met het pleeggezin. En wij komen door middel van het inzetten van verschillende instrumenten erop uit dat voor nu het goed is om te starten met 1 keer per 6 weken... een moment dat moeder en dochter elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt dan gekeken bijvoorbeeld naar, hoe ziet het verleden tussen deze moeder en dochter eruit? Wat is er voorgevallen? Hoe ontwikkelt het meisje zich? Maar ook, hoe reageert zij op omgang met haar moeder? En wat doet het met haar als ze elkaar gezien hebben? In eerste instantie besluiten we om een onafhankelijk iemand aanwezig te laten zijn bij dat contact tussen moeder en dochter. Om te kijken van, goh, hoe gaat dat? Hoe ziet dat contact eruit? Gaat dat goed? Zijn daar zorgen? Dat is een hulpverlener die al langer betrokken is bij de dochter. En daar hebben we voor gekozen omdat dat ook vertrouwd dan is voor het meisje en niet weer iemand nieuw daarbij hoeft te zijn. En eigenlijk gaat dat heel goed. Moeder haalt haar dochter van school samen met deze hulpverlener. Neemt haar dan mee naar huis. En daar doen ze samen wat. Ze doen een spelletje of ze knutselen samen, want dat vinden zij leuk. En vervolgens gaat het meisje weer terug naar het pleeggezin. En dat verloopt eigenlijk zo goed de eerste keren dat we gaan kijken of moeder dit ook alleen kan zonder begeleiding. Lukt het haar om dit keer wel van de middelen af te blijven? En ja, kunnen we inderdaad straks gaan kijken of dit meisje thuis kan gaan wonen? Waar ik wel heel erg verbaasd over ben en blij verrast over ben, is dat moeder eigenlijk best wel een flink aantal maanden de urinecontroles goed doorkomt. Zij gebruikt geen middelen. Er zijn ook geen meldingen van bijvoorbeeld huiselijk geweld op haar adres. Dus zij maakt eigenlijk een hele goede ontwikkeling door. En daar ben ik echt wel heel verbaasd om en ook wel trots op haar. Op het feit dat ze zich zo inzet om het goed te doen voor de dochter. Maar een paar maanden later zet ik mijn telefoon aan na het weekend. En krijg ik allerlei berichten over zorgen die er zijn over een relatie die moeder heeft. En de signalen die ik krijg, die zijn in die zin echt heel zorgelijk. Daarnaast is het ook zo dat ik van de Jelinek heb begrepen dat er weer een aantal verschillende middelen zijn gevonden in de urine van moeder. En eigenlijk baal ik er heel erg van. Dus ik nodig haar uit om met mij in gesprek te gaan over wat er aan de hand is. Eigenlijk al aan de telefoon vertel ik moeder dat de omgang die morgen is, dat die niet door kan gaan omdat zij middelen heeft gebruikt. En dat is de bodemeis. Dat zijn afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Dat op het moment dat zij middelen heeft gebruikt, dat dat terug te zien is in haar urine, dan mag de omgang met haar dochter niet doorgaan. En moeder wordt heel boos op mij aan de telefoon. En daar schrik ik wel van. Niet omdat ik dat in mijn werk normaal gesproken niet meemaak, maar wel omdat ik dit in het contact met haar totaal niet herken. Ze scheldt me uit, verwijt me dat ik lieg. Uiteindelijk haalt ze er iemand anders bij die ik niet ken aan de telefoon. Ja, die ook zegt dat ik dit expres doe en dat ik de band beschadig tussen moeder en dochter. En uiteindelijk besluit ik om ook het telefoongesprek te beëindigen, omdat ik het idee heb dat we niet tot een constructief gesprek kunnen komen. En daarom maak ik voor later in de week een afspraak met haar op ons kantoor. En ik zie dat ze er slecht uitziet. Ik heb haar niet eerder zo gezien. Ze heeft een hele ingevallen gezicht. En nou, de haar zit warrig. Ze heeft heel erg wallen. Ze is heel schoor. Kan er nauwelijks eigenlijk verstaan. En dat haar emoties heel heftig zijn, merk ik eigenlijk dat zij onder invloed is van iets. En daar confronteer ik haar mee op dat moment. Ik zeg, ik zie aan je dat je iets hebt gebruikt en ik vind het niet prettig. Ik heb niet het idee dat we op deze manier met elkaar een goed gesprek kunnen voeren. Dus ik wil graag een andere afspraak met jou maken. En dat weigert ze, dat wil ze niet. Ze ontkent eigenlijk meteen, ik ben niet onder invloed. En ik besluit alsnog om het gesprek te beëindigen en een andere afspraak met haar te maken. Op dat moment ben ik heel bang dat dit het was. Dat het traject naar het onderzoeken of het meisje weer thuis kan gaan wonen, dat ons niet gaat lukken met z'n allen. Want naast natuurlijk het gebruik wat ik zie ook in een gesprek met mij, zie ik ook de signalen die ik krijg van de politie over dat er weer geweld plaatsvindt in haar woning. Dat is tussen haar en een man. En die man die is onbekend voor mij. En een paar weken later ga ik opnieuw met haar in gesprek. En biedt ze ook wel haar excuses aan voor het gedrag wat ze tegen mij heeft vertoond. En lukt het haar eigenlijk heel goed om de draad weer op te pakken. En daar ben ik wel heel verrast over. Moeder herpakt zich goed en gaat weer 3 keer per week naar de Jelinek om urinecontroles te doen. En daaruit blijkt dat ze geen middelen meer gebruikt. Uiteraard gun ik het haar als moeder zijnde dat ze haar dochter ziet. Maar dat is niet mijn prioriteit, omdat ik er ben voor de veiligheid van haar dochter. Maar ik ben er blij mee omdat haar dochter haar moeder heel erg mist. En haar moeder graag wil zien. En het is een jong meisje, dus ik kan haar niet altijd goed uitleggen waarom ze haar moeder niet kan zien. En dat vind ik moeilijk. En de omgang tussen het meisje en de moeder wordt weer opgestart. We gaan het wel iets anders inrichten. Pleegmoeder, zij vraagt zich heel erg af, hoe kunnen we die omgang nou wel altijd laten doorgaan? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we niet zo afhankelijk zijn van of zij ja of nee gebruikt heeft? Dus samen met moeder en pleegmoeder maak ik een plan. We gaan de omgang zo inrichten dat moeder niet wekenlang schone urines hoeft te hebben voordat ze haar dochter mag zien. Wat we afspreken is dat moeder en dochter elkaar zien bij het pleegmoeder thuis. Dus wat we afspreken is dat moeder 1 keer in de zoveel weken naar het huis komt van het pleeggezin en daar haar dochter ziet. En af en toe gaan ze dan bijvoorbeeld wel samen een ijsje halen om de hoek. Maar over het algemeen zijn ze daar veel en bakken ze koekjes samen of doen ze iets anders leuk samen. En dat contact bij het pleeggezin thuis, dat gaat hartstikke goed. Wat mooi ook is om te zien, is dat pleeggezin moeder ook regelmatig uitnodigt om na de uren die dan afgesproken zijn voor de omgang met mij. Om daarna ook samen te eten. Om zo ook aan het meisje te laten zien. Het is goed dat je hier bent en wij zijn oké met elkaar. Dat is zo mooi, omdat ik ook weet dat het moeilijk is voor het pleeggezin. Om iemand die zo dichtbij je staat, om daarvan te zien dat het eigenlijk heel vaak heel slecht met diegene gaat. En dat het ook zijn uitwerking heeft op hun pleegdochter. Maar dat ze dat niet laten merken aan haar. Eigenlijk allemaal in het belang van het meisje. En ondanks dat de omgang tussen moeder en dochter goed gaat, wordt ook nog steeds gezien dat moeder middelen gebruikt. En dat ze geen dagbesteding meer heeft. En dat er regelmatig geweldsincidenten gebeuren op haar adres. Tussen haar en iemand die daar in de woning aanwezig is. Wat maakt dat we een beslissing moeten gaan nemen, ook omdat het jaar bijna voorbij is. Het jaar wat de kinderrechter ervoor heeft gegeven om te onderzoeken of dit meisje weer thuis bij haar moeder kan gaan opgroeien. En wij zijn op basis van ons onderzoek tot de conclusie gekomen dat het voor het meisje, in het belang van het meisje is, dat zij opgroeit bij het pleeggezin. Maar dat besluit ligt niet bij ons. Wij doen een verzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming om dit te onderzoeken, zodat een onafhankelijke partij hier ook nog een keer naar kan kijken. Dit onderzoek duurt 9 maanden. Ik nodig moeder uit voor een gesprek om haar uit te leggen waarom ik dat verzoek heb gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. En wat onze beslissing is, dat wij het beste vinden voor het meisje om op te groeien in het pleeggezin. Moeder is het hier niet mee eens, ze is hier heel verdrietig over. En naarmate die periode van het onderzoek eigenlijk vorderen, hebben we veel gesprekken met elkaar. En in die gesprekken leg ik eigenlijk steeds opnieuw uit waarom het voor het meisje zo belangrijk is om op een veilige en stabiele plek op te groeien. Wat zij nodig heeft van een opvoeder en van een opvoedsituatie. En daarbij komt ook dat zij hele leuke momenten beleeft met haar dochter. Dus dat de momenten die ze met haar heeft, dat die heel gezellig zijn en dat ze allebei heel blij zijn om elkaar te zien. Pleeggezin doet ook heel erg hun best om moeder te betrekken bij dingen. Dus zijn heel alert op dat het bijvoorbeeld moederdag is of dat het meisje jarig is. En kijken dan, hoe kunnen we moeder daar een actieve rol in geven? Wat maakt dat moeder heel erg voelt, oké, ik kan misschien niet meer voor haar zorgen, maar ik ben wel nog heel erg betrokken bij haar. Tijdens het jaar werd ook heel duidelijk voor mij dat het voor het meisje heel moeilijk was om te leven met eigenlijk de grote vraag, waar ga ik opgroeien? En dat bleek eigenlijk uit bijvoorbeeld tekeningen die ze maakte, waarin ze het pleeggezin tekende en ook de moeder, dat ze dan tegen pleegmoeder zei, het allerliefste wil ik dat jullie met z'n allen in een groot huis gaan wonen en dat ik daar dan ook mag wonen. We wisten met z'n allen dat het eraan zat te komen dat een kinderrechter wellicht zou beslissen dat het meisje niet meer op ging groeien bij haar moeder. Maar ondanks dat vond ik het heel belangrijk om met elkaar goed in contact te blijven over hoe is het contact tussen moeder en dochter? Kunnen we daar nog iets in betekenen? Kunnen we dat nog verbeteren? En op een gegeven moment heb ik moeder een keer weer opnieuw uitgenodigd op kantoor. Moeder komt de spreekkamer binnen op mijn kantoor en ze ziet er niet goed uit. Ze heeft opnieuw een ingevallen gezicht, wallen, donkere kringen onder de ogen. Is nog steeds heel schor. Ze is denk ik niet onder invloed. Ze lijkt juist eigenlijk heel helder als ik met haar in gesprek ben. En moeder zegt tegen mij, Suzanne, ik wil je eigenlijk vandaag iets vertellen. En ze kijkt ook heel serieus. En ze zegt, Suzanne, ik heb hier heel lang over nagedacht. En ik vind het ontzettend moeilijk. Nu ook weer, nu ik het jou ga vertellen. Maar ik denk dat het beter is voor mijn dochter als ze gaat opgroeien in het pleeggezin. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. En dat heeft ermee te maken dat ik me heel goed realiseer dat dit denk ik het ingewikkeldste moment in haar leven is. Ondanks dat ze van alles heeft meegemaakt en heel veel moeilijke momenten heeft gekend, is dit denk ik de meest ingewikkelde beslissing die ze maakt. En ook de mooiste, omdat ze het helemaal doet in het belang van haar dochter. Omdat ze weet dat zij de dochter niet kan bieden wat het pleeggezin haar wel kan bieden en wat ze ook nodig heeft. Ik ben best wel lang stil, denk ik dan, omdat ik ook even moet verwerken wat ze heeft gezegd. En uiteindelijk zeg ik tegen haar dat ik eigenlijk nog nooit heb meegemaakt dat iemand zo'n dappere beslissing neemt. Als professional weet ik dat ik nu niet om de tafel heen kan lopen en haar een knuffel kan geven. Maar eigenlijk zou ik het als mens wel willen doen. Omdat ik gewoon in die ruimte haar verdriet voel. En het afscheid is eigenlijk zoals het altijd is. Ik geef haar een hand, want er was nog geen corona. En zij gaat terug naar huis en ik ga terug naar boven, naar ons kantoorruimte. En achteraf ben ik heel beduust eigenlijk. Ik vertel aan een collega hoe dat gesprek net is gegaan en wat moeder mij verteld heeft. En ja, kan ik daarna niet zo heel veel. Er komt niet zo heel veel meer uit mijn handen. En in de dagen daarna denk ik ook nog veel aan hoe dat gesprek was. En hoe gek het eigenlijk is dat je dan na zo'n gesprek gewoon weer verder gaat. En voor het onderzoek wat de Raad voor de Kinderbescherming op dat moment doet, betekent het eigenlijk niet zoveel, in de zin van dat hun advies waarschijnlijk aan de kinderrechter niet anders zal zijn. Maar voor het meisje zelf betekent dit de wereld. Want ze krijgt toestemming van haar moeder, de belangrijkste persoon in haar leven, of in ieder geval een van de belangrijkste personen in haar leven, om ergens anders op te groeien. En voor het pleeggezin betekent het denk ik ook heel veel. Want zij krijgen eigenlijk indirect een heel groot compliment. Doordat moeder zegt, ja, ik vertrouw jullie met het dierbaarste wat ik heb en mijn kind. Als de Raad voor de Kinderbescherming het onderzoek heeft afgerond, volgt er een zitting waarbij moeder, het pleeggezin, de Raad voor de Kinderbescherming en ik bij zijn. En deze zitting is digitaal vanwege corona. En ik heb denk ik nog nooit een zitting gehad die zo kort duurde, terwijl er zo'n ingrijpende beslissing eigenlijk genomen wordt. Maar dat komt omdat iedereen het ermee eens is. Het meisje gaat opgroeien bij het pleeggezin. Moeder zegt niet veel tijdens de zitting. Moeder zegt, ik ben het ermee eens dat mijn dochter gaat opgroeien in het pleeggezin. En daar laat ze het eigenlijk bij. Ze heeft het erover gehad met het pleeggezin. Er is over gesproken met haar dochter en dat allerlaatste, dat is het allerbelangrijkste wat er was. Wat zo bijzonder is aan deze zaak is dat aan de ene kant moeder startte met het idee, mijn dochter komt weer bij mij wonen en daar ga ik alles aan doen. En uiteindelijk toch voor iets anders koos, namelijk dat haar dochter zou gaan opgroeien in het pleeggezin. Daar is heel veel moed voor nodig, ja. Het gebeurt helaas regelmatig dat er meerdere partijen betrokken zijn en dat we het niet met elkaar eens zijn en ook niet worden. Maar in deze zaak waren we het aan het einde allemaal met elkaar eens. Dan kun je er ook weer even tegenaan in deze baan. Wat ik heb geleerd van deze zaak en wat ik de luisteraar graag wil meegeven is dat het belangrijk is om ten alle tijde met elkaar te blijven samenwerken. Dus altijd de verbinding op te zoeken, ook al ben je het op sommige momenten niet altijd met elkaar eens.
Dit was de derde aflevering van Kippenvel. Een podcast van journalistiekplatform Zorg en Welzijn, gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Iedere 2 weken verschijnt een nieuwe aflevering.